Leuk dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over New Digital Society, ofwel de gezonde samenleving. Je gastheren voor deze aflevering is het vertrouwde peper- en zoutstel, Rob van Beek en Jos Hummelen.
Welkom, dit is Pepper live dit keer vanaf de Dutch Media Week. We gaan het vandaag hebben over ethische kunstmatige intelligentie, ethical AI ook wel. Het mogen duidelijk zijn voor de luisteraar dat er heel veel mogelijk is. Bijvoorbeeld deep learning of generatieve AI. Maar uiteindelijk moeten mensen en ook bedrijven afwegingen maken in het waardeoordeel. En dat is natuurlijk ook wel handig om niet alleen een westers perspectief te hebben, wat eigenlijk altijd al was, ook voordat AI er was. Ofwel juist, dat is natuurlijk de vraag van vandaag. En daar gaan we een gesprek over aan met Dasha Simons. Zij is gastdocenten aan de TU Delft, lid van de adviesraad van AI Futures Lab, in Delft ook, als ik het goed heb, en werkt als AI-consultant voor IBM. Welkom in Pepper, Dasha.
Ja, dankjewel.
Jos en ik kijken altijd graag even op het LinkedIn-profiel van iemand. En dan zie je dat jij een achtergrond hebt in product design aan de TU Delft. Dus je bent eigenlijk industrieel ontwerper. Hoe kom je dan vanuit industrieel ontwerp aan de AI-kant terecht?
Ja, goede vraag. Die krijg ik ook wel vaak. Ik heb eerst in Eindhoven gestudeerd, industrieel ontwerpen. En daarna ben ik naar Delft toegegaan, waarbij ik als strategisch productontwerper ben gaan doen. Dat klinkt een beetje vaag, maar wat is dat nou als eigenlijk dat je niet fysieke producten meer ontwikkelt, maar steeds meer naar niet tastbare producten, dus services, strategieën, et cetera. Dus daar was al steeds meer AI, of in ieder geval advanced analytics en statistiek, die daar een rol bij kon spelen. En toen had ik de mogelijkheid voor me afstuderen om een onderwerp te kiezen. En toen dacht ik, wanneer heb je nou de tijd? Ja, dankjewel. Wanneer heb je nou de tijd om volledig in een onderwerp te duiken, 7 maanden lang, zonder dat je andere KPI's hebt waar je aan moet voldoen, andere deadlines die je hebt, andere vakken en mensen die vragen aan je blijven stellen? En toen dacht ik, nou, volgens mij gaat AI een hele grote impact hebben de komende jaren. Dus laat ik me daarin verdiepen en juist op de ethische kwesties daarin op in te gaan.
Wat maakte dat je dacht van, en AI, dat is een keuze. Mm-hmm. Dat zag jij op een of andere manier. En die ethische kant. En je stak ook nog eens je vinger op. Je zei, pick me, I'm Dasha Simons. Ik ga dit wel even, hier ga ik me in vastbijten.
Ja, ik denk dat wat je toen op dat moment had, dat was 5 jaar geleden, is dat het nog heel erg vanuit een technisch perspectief werd benaderd. Dus,
maar daarom juist?
Juist daarom is het denk ik heel interessant. Met menselijk en maatschappelijk en societal perspectives, wat je zou kunnen noemen, de ethische vragen, die werden wel belicht, maar nog steeds te weinig. En ook heel erg vanuit een technisch perspectief. En wat industrieel ontwerpen heel erg doet, is juist de gebruiker en de maatschappij in de center brengen van je ontwerp. Dus meer human-centered design, et cetera. En toen dacht ik, volgens mij kunnen heel veel methodes die ik heb geleerd, als we dat op AI toepassen, op een hele pragmatische manier daarbij kunnen helpen.
En kwam het ook omdat jij Russisch-Nederlandse bent, dat je daar ook naar de ethische vraagstukken ging kijken? Ja. Had dat daar niks mee te maken?
Nou, ik denk wel als je bicultureel bent opgevoed, dat je al zo van kinds af aan ziet hoeveel verschillende culturen en perspectieven met iemand doen en wat voor grote impact dat ook kan hebben. En als je het Russische nieuws en Nederlandse nieuws om 8 uur net naar elkaar ziet, of sinds dat ik me kan herinneren.
Maar nu al helemaal?
Nu kijk ik weinig Russisch nieuws, moet ik toegeven.
Ja.
Maar zeker toen, ik denk dat het een heel groot perspectief biedt, dat er heel veel verschillende manieren zijn om naar iets te kunnen kijken.
Ja.
En dat ook het fundament biedt om je perspectivistische lenigheid, hoe dat in de filosofie vaak wordt genoemd, te vergroten.
Je lenigheid daarin. Daar komen we straks even op terug. Ik wil nog heel even verder over je cv. Wat doe je als lid van een adviesraad bij AI Futures Lab in TU Delft? Wat wordt daar gedaan?
Er is een groep PhD-studenten die doen daadwerkelijk onderzoek naar hoe kan je een meer rechtvaardige AI-maatschappij ontwikkelen.
Mm-hmm.
En het idee van de adviesraad is om juist industrieperspectief, praktijkcases, et cetera, toe te voegen. En een advies vanuit de praktische lens, dus niet alleen vanuit academische hoek, daarin mee te nemen. En dat project is denk ik 1 jaar geleden gestart. Dus we zijn ook nog heel erg in de opstartfase, kijkende van hoe kunnen we het beste samenwerken.
Ja. Ook weer het andere perspectief leveren. En dat is jouw core business blijkbaar. Tof.
Nou, er zijn, heb ik net geleerd in jouw mooie workshop waar wij even bij mochten zijn tijdens de Dutch Media Week, verschillende perspectieven om naar diversity en equity en inclusion te kijken als je op AI vanuit AI perspectief. Onze luisteraars waren daar natuurlijk niet bij. Kun je uitleggen hoe dat werkt en hoe die workshop in elkaar zit? En dan heb je het over prototypes, daar komen we zo nog even terug. Maar waarom wil je dat dat gebalanceerder is? En wat betekent dat voor het trustmodel?
Ja, hele goede vraag. Ja, misschien een paar stappen terug. Ik denk dat de meeste luisteraars nu hebben gezien op de media online dat AI, als het niet op een betrouwbare manier wordt ontwikkeld, dat er vooringenomen kan zijn dat minderheden benadeeld kunnen worden. Dat het niet uitlegbaar is, niet transparant, niet weet wat er gebeurt.
Geef eens een voorbeeld.
Een makkelijk voorbeeld is zoals GPT. Dat is een voorbeeld dat hij als woke bestempeld werd, omdat hij wel een lovend gedicht over Joe Biden wilde schrijven, maar niet over Trump. Dat is een voorbeeld. Het hoeft niet slecht te zijn, zolang je weet dat dat er is.
Ja, dus bij Biden ging hij lekker aan het dichten en bij Trump sloeg hij dicht.
Ja, precies. Okay. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van Stable Diffusion, waarbij ze generieke gezichten of het gemiddelde gezicht hebben gegenereerd van bepaalde beroepen. Dus dan denk je van een CEO tot een schoonmaker. En je zag dat en de huidskleur, maar ook het geslacht compleet veranderde in het gemiddelde gezicht. Als je kijkt naar meer beroepen die meer betaald krijgen dan beroepen die minder betaald krijgen.
En welk?
Daarbij was dus in voor de duidelijkheid, de beroepen die meer betaald krijgen waren wat witter, om het zo te zeggen. En de beroepen die minder betaald krijgen duidelijk wat zwarter. Ja.
En wie genereerde dat? Wat voor techniek? En met welke data?
Het is Stable Diffusion. En dat is een model wat images genereert, dus foto's genereert.
Op basis van?
Op basis van publieke data online.
En nu is het zo dat ChatGPT, DALL-E en noem ze allemaal maar op, alle platforms waar wij nu aan het spelen zijn met wat in één keer voor alle mensen mogelijk lijkt te zijn.
Dat is hem, hè? Het is in één keer publiekelijk toegankelijk.
Ja, omdat er een tool is die je gewoon waar je iets kan intypen en die gaat dan antwoord geven op de meest idiote vragen die je daar mag stellen. Het grappige is dat hij daar dan ook weer van leert. Dus de vraag is hoe idioot gaat ChatGPT straks worden met al die flapdrollen die nu vragen aan het stellen zijn. Maar daar zit dus een bias in. Maar hoe komt die bias dan? Waar zit dat in?
Een heel groot gedeelte door de data waar het op getraind is. Maar dat is maar één manier. Dus uiteindelijk wat je hebt de wereld hoe wij hem ervaren. Of hoe de wereld is. Maar als je data verzamelt, dan is het altijd een construct van de wereld. Het is altijd een perspectief waarvoor
heel,
je kiest.
Ja, heel veel data uit Amerika en Europa. De Global North.
Precies.
Zeg maar. Ja.
Bijvoorbeeld is heel veel data gegenereerd op. Je kan ook niet data hebben van de situatie waarvan je het niet weet. Dus denk als je een lening niet geeft aan bepaalde groeperingen, dan weet je dus ook niet of ze hem eigenlijk hadden terugbetaald. Dus die data heb je niet. En zo zijn er heel veel van dat soort biases die daarin naar voren kunnen.
Oké, dus dan moet je iets daarover aannemen.
Ja.
Of dat doet de AI, die neemt daar iets over aan. Ja. Op basis van geen data en dus misschien wel stereotypes.
Ja, okay. Precies. Dus dat is een voorbeeld. En gelukkig is daar heel veel werk gedaan om dat op een betrouwbaardige manier te ontwikkelen, kunstmatige intelligentie. Dus zijn er heel veel principes eigenlijk geformuleerd, waar heel veel bedrijven en overheden mee eens zijn. Dus denk aan dat het inderdaad zo min mogelijk moet discrimineren, dat het transparant moet zijn, dat het volgens de privacywetgeving wordt ontwikkeld. Dat account, dat je echt iemand terecht kan wijzen vanaf wie.
En welke privacy, sorry dat ik je onderbreek, welke privacy-wetgeving is dat dan? Die van Europa of die van Amerika? Want die wisselen nogal van elkaar.
Binnen
toch?
Europa de AVG natuurlijk.
Ja.
En binnen Amerika de Amerikaanse. Dus dat hangt er net vanaf.
Maar ook algemene, soort van universele principes van.
Zo.
Misschien nog niet eens geladen met wat dan echt de wetten zijn. Ja. Maar gewoon, jongens, privacy is belangrijk.
Precies. En ik denk dat dat heel goed is. Er zijn ook steeds meer bedrijven en organisaties die denken, ja, daar gaan we voor. We formuleren onze eigen principes of waardes hierin. Alleen wat je ziet is dat er een heel groot gat is tussen bedrijven en overheden die zeggen dat ze dat belangrijk vinden en het implementeren. Dus je ziet een intention-action gap, hoe dat wordt genoemd. Dus een heel mooi onderzoek door de IBV gedaan, waarbij je ziet, er zit echt een percentageverschil van 30-40% tussen de endorsement en de daadwerkelijke in praktijkbrenging van die principes.
En hoe komt het verschil tussen zeggen en doen?
Ik denk dat dat altijd er zal zijn, een bepaalde mate van dat je eerst de doelen stelt en daarna naartoe werkt. Maar een van de redenen daartoe is denk ik dus dat die principes in wrijving met elkaar zijn. En dat is je kan niet al die principes... Iedereen is het mee eens dat AI zo min mogelijk moet discrimineren. Of in ieder geval, ik heb er nog nooit iemand horen zeggen... of een bedrijf naar mij toe horen komen... kan je een ontransparant AI-systeem maken? Mm-hmm. Gebeurt nooit. Mm-hmm. Of kan je een lekker discriminerend systeem maken? Gebeurt ook nooit. Alleen als je daadwerkelijk keuzes moet maken tussen... bijvoorbeeld hoe goed het systeem werkt op algemeen... dus de accuraatheid versus of het uitlegbaar is. Mm-hmm. Of als je keuzes moet maken tussen één biasmetriek... hoe je het kan meten versus een andere. Die zijn haaks op elkaar. Mm-hmm. Als je een algoritmeregister maakt... hoe meer transparant je bent... hoe minder privacy je in acht kan nemen. Of je moet weer investeren... dus met geld in privacy-enhancing technologieën.
Oké, dus soms zijn die principes een soort wipwap. Als je van de een meer wil, dan krijg je van de andere minder.
Nou ja, ik hoor je net letterlijk zeggen... er is niemand die mij ooit gevraagd heeft... om een racistische AI te bouwen. Tegelijkertijd is het wel een beetje racistisch. Mm-hmm. Want er zit bias in. Ik heb ooit eens geleerd dat de uitkomst is zo goed... als de data die je erin stopt. Mm-hmm. Dat betekent dus dat de data die erin gestopt zijn... vanuit wat je net uitlegde, ook al gebiased zijn.
Zeker.
Maar hoe lossen we dat nou op dan? Waar halen we dan ineens die andere data allemaal vandaan? Wat gaan we doen?
Er zijn meerdere... Ik denk dat de eerste manier is om er bewust van te worden. Dus eerst wat er nu heel vaak is. Je hebt die principes, maar wat betekent specifiek het principe van... laten we zeggen eerlijkheid bijvoorbeeld. Of niet discriminatie tot waar mogelijk. Als je een HR-systeem wil bouwen of... Dus wil je dan 50% mannen en 50% vrouwen aannemen? Of wil je dan zeggen, nou, dus hebben 8 vrouwen aangemeld en 2 mannen. Dus dan willen we dat naar verhouding 80-20. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je dat kan definiëren. Dus ik denk dat eerst die vertaalslag gemaakt moet worden. Dus bewust worden, dan de vertaalslag. En dan aan de hand van die metrieken kan je die AI-systemen trainen. Of daarvoor laat optimaliseren. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde synthetische data zou kunnen maken. Maar er zijn heel veel verschillende technieken voor.
Wat zijn synthetische data, Dasha, voor de luisteraar? En voor mij hoor, want ik heb ook geen idee waar ik het tegen. Maar...
Dat is data die je genereert. Dus het is geen echte data. Maar dus net als je met GPT tekst genereert. Kan je ook synthetische data genereren om bepaalde modellen te trainen.
Ja, ja.
Zonder dat je persoonsgegevens hoeft te verzamelen. Het kan in sommige gevallen... goed zijn. En om bijvoorbeeld een ander voorbeeld te geven, bijvoorbeeld IBM, die heeft vorige week hun eigen AI-modellen gelanceerd rondom generatief AI, maar ook de datasets. En dat zijn datasets die dus niet op het hele internet getraind zijn, maar heel specifiek, want we zijn een B2B-bedrijf, voor bijvoorbeeld de juridische sector. Dus, of heel specifiek voor de financiële sector. En wat ze hebben gezegd is dat ook voor, net als met andere software, zij verantwoordelijk zijn voor de copyright. Dat betekent dus dat je als bedrijf daar rustig gebruik van kan maken zonder bang te hoeven zijn. Als ik dat gebruik, kan er een bepaalde copyright in zitten... die ik via violate, wat is daar?
Geweld aandoen. Ja, sorry. Ja. Je hebt echt net natuurlijk in het Engels een workshop zitten geven.
Ik moet even omstaken.
Ja. Maakt niet uit, wij verstaan alles. Behalve
ja,
ook Russisch.
Ja, ik wil net zeggen, ja.
Ik weet wie tegenover mij zit. We komen zo nog uitgebreid terug op al die achtergronden van AI... en wat we daarmee moeten en dergelijke. Maar ik wil nog even terug naar wat je net hebt verteld... Mm-hmm. In die mooie workshop waar wij zaten. Want wat ik het interessante daaraan vind... is dat je ons geconfronteerd hebt met hoe moeilijk het eigenlijk is... om niet gebiased te zijn... door het gesprek over bias aan te gaan met elkaar. En dat kan op allerlei... dat kan van is een cultuur mannelijk of is die vrouwelijk? Mm-hmm. Zit er veel vertrouwen in een cultuur of niet? In Nederland hebben wij een cultuur die ook aan het... afkalven is op vertrouwen, zie je op dit moment vanuit de politiek onder andere. Maar in vergelijking tot heel veel andere culturen zijn wij nog steeds een land waar je in ieder geval in staat bent om vanuit verschillende bronnen andere type informatie te kunnen vinden, mits je daar zelf ook de moeite voor neemt. Dan gaat het over de ethiek van AI, toch? Mm-hmm. En wat is nou ethische AI, Dasha?
Bestaat niet.
Nee,
het bestaat überhaupt niet. Nee, dus ethiek zou je kunnen zien als een reflectie op je moraal. Mm-hmm. En dat is voor iedereen anders. Dus er is niet zoiets als een ethisch AI-systeem. Daar geloof ik niet in. Wat je wel kan doen is... AI-ethics zou je als een onderzoeksveld kunnen zien... waarbij je onderzoek naar kan doen... wat vinden wij een eerlijker of betrouwbaarder AI-systeem. En vandaar dat heel vaak nu de term of responsible AI wordt gebruikt... of trustworthy AI. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat op een... betrouwbare manier we de resultaten kunnen gebruiken en daarmee om kunnen gaan.
En heb jij nou net eigenlijk ook al gezegd, gezien de data die erin zitten, dat, en ik wil je geen woorden in de mond leggen hoor, maar is ChatGPT eigenlijk geen betrouwbare AI?
Afhankelijk waarvoor je het gebruikt. Want we weten nu met elk generatief AI-model dat er hallucinaties zijn, hoe het wordt genoemd, of eigenlijk fouten. Mm-hmm. Dus dat het dingen bedenkt die niet waar zijn. Ik vind, iemand gaf laatst een vergelijking en die vond ik heel goed over. Je kan het zien als een student die heel graag zijn tentamen goed wil maken. En eigenlijk wel goed geleerd heeft, maar niet alle vragen 100% weet. Dus als hij een vraag niet weet, gaat hij wel alles opschrijven, zodat het lijkt alsof hij het weet. Misschien nog een puntje hier en daar bij te sprokkelen. Maar daadwerkelijk niet het antwoord weet. En daardoor komen er vaak fouten in die niet kloppen. Dus soms bronnen die geformuleerd worden die niet bestaan. Dus dat kan serieuze gevolgen hebben als je dat niet weet of niet daar bewust mee omgaat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Rob zei net al dat wij onze woordje wel over de grens spreken, toch Rob?
Oh, jee.
toen moest ik denken aan een quote, ik weet even niet van wie, maar erst komt das fressen, dan die moraal.
Oh ja, dat is een Duits spreekwoord.
Ja, want jij zei net van, de AI is misschien zo ethisch als je hem zelf inricht. Mm-hmm. Maar eerst moet er misschien geld verdiend worden. En later gaan we nog eens een keer nadenken over ethiek en moraal. Is dat ook een angst die jij hebt? Of zie je dat gelijk opgaan? Of?
Nou ja, Zuckerberg heeft vanochtend aangegeven dat in ieder geval Meta en volgens mij ook een aantal andere grote platforms, waaronder Microsoft, die vet investeert in ChatGPT natuurlijk, langzamer nieuwe onderdelen gaan lanceren.
Maar is dat vanwege het uitstekend afgestelde morele kompas van Mark Zuckerberg?
Dat durf ik niet te zeggen. Maar de vraag is denk ik voor Dasha om hier wat van te vinden.
Ik kan helaas niet in zijn hoofd kijken. Lijkt me wel fantastisch interessant.
Kom wel een keer hè, met zo'n hearing. Toen dacht ik
Maar ik denk dat het tweeledig is. Ik denk ook dat de impact moeilijk te overzien is wat bepaalde systemen kunnen hebben op de maatschappij. Denk aan sociale media. Hebben we ook heel veel dingen te laat overzien. Dat dat filterbubbels kan creëren, politieke voorkeuren kan beïnvloeden, et cetera. Aan de andere kant denk ik ook dat het heel belangrijk is dat we het op een, volgens bijvoorbeeld de European AI Act die daar aankomt, dus de Europese wet en regelgeving, die ongeveer over 2 jaar daadwerkelijk in gang wordt gezet. Die is laatst goedgekeurd door de Europese Unie op 14 juni. En aan de hand daarvan kan ik me ook voorstellen, klopt er nu nog op de huidige AI-systemen die er zijn, voldoen niet aan die wet en regelgeving, laat ik het zo zeggen, aan de nieuwe wet en regelgeving.
Maar kun je een innovatie zo laten groeien als je meteen alles in wetten gaat vastleggen? Of heeft een innovatie, want zo zie ik AI in ieder geval ruimte nodig?
Ik denk dat regulatory sandboxes daar wel een hele mooie oplossing voor kunnen zijn. Dat je mee kan experimenteren binnen de wet, maar dat nog wel de ruimte krijgt om die experimenten te doen. Dus.
En wordt die act ook op die manier vormgegeven?
Ja. Ja,
oh ja,
zeker.
Dat is mooi. Ja. Wauw. Ja, nou, zo zie je maar weer. Dan zo leer je nog eens wat. Nee, nou dan zet ik mezelf echt als een oelewakker neer. En dat is ook niet helemaal.
Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk.
Dat vind je wel eens een keer leuk, ja, hè? Jullie werken met prototypes. Hè? Dat is een prototype, maar wat helemaal ingericht is op basis van provocative stereotypes. Kun je daar wat meer over vertellen in relatie tot AI?
Ja, dus ik heb dat voor mijn afstuderen gebruikt. En dat, wat het soms lastig maakt, AI en waardes kan best wel abstract worden.
Ja.
Dus je kan urenlange discussies met een glas rode wijn op vrijdagavond hebben over ja, wat is eerlijkheid? Wat vind jij nou eerlijk en wat vind ik nou eerlijk?
Doe jij dat?
Zonder dat af en toe.
Ja, dat
kan toch niet anders?
Ja, dat is toch leuk? Ja. Ziet helemaal voor me.
Je mag de volgende keer wel langskomen als je wilt. Maar wat je dan, dat zijn niet waar je tot concrete antwoorden per se hoeft te komen. Je kan er heel makkelijk in verzeild raken en hele mooie filosofische discussies hebben zonder dat heel concreet te kunnen maken. En daar loop je dus ook af en toe tegenaan met projecten of met klanten waar je werkt, omdat je het tastbaar wil maken. En bij provocative prototypes, wat je doet, is eigenlijk zo'n waardewrijving die we net lieten zien. Tussen bijvoorbeeld privacy en transparantie, of meer individueel belang versus het collectieve belang. Hoe kan je dat in soort tastbaar iets van maken. Dus denk aan een afbeelding, denk aan een scenario, kan een soort tentoonstelling of zo'n soort theatervoorstelling zijn. Kan wat alles zijn?
Kun je eens bijvoorbeeld zo'n beeld schetsen van een van die waardeconflicten?
Ja, natuurlijk. Dus bijvoorbeeld een van de prototypes die ik als voorbeeld net in de workshop heb gebruikt, is dat je een brief thuis krijgt om je gezondheidsdata te doneren voor de overheid, voor onderzoek naar richting bepaalde ziektes, dat ze dat beter kunnen doen. En überhaupt dat je dus je volledige data rondom je gezondheid doneert aan het onderzoek eigenlijk. Dat dat de standaard wordt in plaats van dat je juist een opt-in hebt, dat je een opt-out hebt, net als eigenlijk met het donorregister nu. En dat geeft heel duidelijk de wrijving weer tussen privacy, van of je individuele belang wellicht en je eigen gegevens, versus het collectieve belang. Want uiteindelijk zou het misschien voor de gemeenschap en voor het onderzoek beter zijn als we die data wel hebben en daar onderzoek naar kunnen doen. Mm-hmm. En dat is een strijd met elkaar. Dus en dan dat is heel interessant om dat te gebruiken, vooral om te kijken hoe gaan mensen hiermee om? Wat voor keuzes maken ze hiervan? Word je er een beetje oncomfortabel van? Ik weet, werd jij er oncomfortabel van? Of dacht je, let's go? Okay.
Nou, maar ik snap ook wel. Ik heb dan weer de waarde dat ik dan denk van liever iets minder van mijn privacy en iets meer voor het collectieve, hè, de ontwikkeling, de wetenschap als het gaat over goede zorg. Daar heb ik niet zo moeite mee. Ja. Maar dat is dan mijn persoonlijke. Ik vond het niet een provocatief beeld per se.
Oh,
maar
dat is interessant.
Maar het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet.
Ja.
En wat brengt dat nou, zo'n prototype, maar dan provocatief?
Ik denk aan de ene kant dus je het veel tastbaarder maakt, omdat je een heel specifiek scenario hebt waarbij je die waardewrijving heel erg blootlegt. Mm-hmm. En aan de andere kant kan je dus verzamelen van bijvoorbeeld wat Jos nu net zegt. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. Ja, misschien zijn er veel meer mensen die dat vinden en denken, nou in dit specifieke geval vindt blijkbaar de maatschappij of de grootste gedeelte dat we hiermee in zee kunnen gaan.
Ja, een ander mooi voorbeeld vond ik de verzekeraar die jou een berichtje stuurt op het moment dat je een onveilige wijk binnenloopt en aangeeft van pas op, want je premie gaat zo €2 omhoog. Of je premie stopt nu, dat kan natuurlijk ook.
Ja. En dan was het ook echt dat beeld wat Dasha in de workshop liet zien, dat als hij 2 meter verder zou lopen, dan liep hij een soort poort in. En daarachter zag het inderdaad nogal onheilspellend allemaal eruit. Dus dat doet iets gelijk, iets met je, zo'n beeld. En zo'n scenario eigenlijk ook. Van willen we dan dit, zeg maar.
Ja. Ja. We hadden het er straks al even over. Hè? De data zijn zo goed als de data die eruit komen zijn zo goed als de data die je erin hebt gestopt. Wij schrijven over het algemeen de code als mens. Tot nu toe in ieder geval. En er wordt nu ook al een hele hoop code geautomatiseerd geschreven. En al die mensen hebben een specifiek perspectief. Hè? Dus dat zijn codeschrijvers en codeontwerpers. En die hebben dus een bepaalde macht. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want hoe borg je dat nou, dat dat netjes blijft? Even voor de context. In Hilversum werken wij aan een nieuwe digitale samenleving. Mm-hmm. Waarin het vertrouwen in content onder andere goed geregeld is. Dan wil je dat goed borgen. En wij zien nu, en Europa heeft daar een issue mee met Web 2, dat de grote macht op data ligt bij de Amerikaanse platforms.
De big tech.
De big tech. Het zou ideaal zijn als er ruimte komt voor andere partijen om ook een iets groter stukje van die taart van het internet te kunnen pakken. Nou, dat is een machtblok. Hoe zie jij dat als je kijkt naar het coderen van AI en het coderen van data?
Gaan witte mannen het weer doen?
Nou, ik denk sowieso dat diversiteit, en als je dat aankaart, een heel belangrijk onderwerp is. Maar waar ik voor eerst aan dacht, is wat ik nu heel vaak zie, is dat ook de ethische vraagstukken rondom AI, maar denk ook aan alle modeldocumentatie waar je aan moet voldoen. Bij banken zijn sommige data scientists nu daar modellen maken, meer dan 50% van de tijd bezig met modeldocumentatie. Dus gewoon opschrijven wat ze hebben gedaan. Ik kan je voorstellen dat het niet het allerspannendste en leukste werk is om te doen. Dat er nu heel veel werk bij de data scientist wat dat betreft wordt gelegd. Dus op een heel, wat dat betreft, heel operationeel niveau ook. Terwijl ik denk juist dat de verantwoordelijkheid rondom ethische principes en rondom vraagstukken zoals wat voor rol willen wij als bedrijf of overheidsorganisatie spelen in deze AI-wereld? Dus vinden wij nu transparantie belangrijker in dit geval dan privacy? Of vinden wij een bepaalde bias acceptabel, ja of nee? Of willen we daarvoor compenseren? Zou niet de data scientist moeten bepalen. Dat zou veel meer strategisch boardniveau moeten zijn. waarbij daar daadwerkelijk goed over na wordt gedacht. En dat met de vrijheid van de techniek om daar invulling aan te geven. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat die hebben dat en dat overzicht niet waar het hele bedrijf naartoe zou moeten gaan. Of kan wel, maar ik denk niet dat die de verantwoordelijkheid zou moeten hebben. En daarnaast is dus ook dat je dan op het juiste niveau
ook omdat zij misschien
hebt.
Niet de overview hebben om in te schatten wat de effecten zijn van besluiten? Of?
Dat kan. Maar wat ik vooral nu zie is dat er heel veel verantwoordelijkheid op die rol neer wordt gelegd. Wat niet per se past bij de verantwoordelijkheden van die rol. Mm-hmm. Dus ik zou dat inderdaad, wat we heel erg adviseren is om bijvoorbeeld in AI en ethiek adviesraad als bedrijf aan te nemen. Kan intern, kan extern zijn. Waarbij je bepaalde ethische vraagstukken voorlegt met mensen die daar allemaal kennis van hebben en voor zich zijn.
Ja, nu snap ik ook beter, want ik vind het altijd zo flauw als je zegt begin met bewustzijn. Maar ja, als je al niet die vragen stelt, dan kun je natuurlijk ook zo'n commissie niet voorleggen.
Nee, precies. Ja. En wat je ook heel vaak ziet is, bijvoorbeeld wat je nu voor de European AI Act en heel veel bedrijven nu een soort assessments aan het doen. Zijn we daar echt klaar voor, ja of nee? Een soort onderzoek van wat voor modellen gebruiken we? En als bijna heel veel bedrijven beginnen dan, oké, doe maar een zelfassessment aan de data science teams. Van oké, doe maar. En wat gebeurt er? Alles is laag risico. Of bijna alles is laag risico. Omdat het is natuurlijk je eigen werk waar je aan werkt.
Moet je me even uitleggen voor de luisteraar. Alles is laag risico. Okay. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, goede vraag. Bij de European AI Act wordt eigenlijk gekeken naar verschillende applicaties van AI. En afhankelijk waar je het voor toepast, wordt het hoog risico of laag risico of helemaal verboden of echt minimaal risico. En aan de hand van welk risico het is, moet je voldoen aan meer eisen. Mm-hmm. Dus als je een hoog risicosysteem hebt, denk dat bijvoorbeeld in het HR-domein, moet je voldoen aan veel meer metrieken waar je aan kan laten zien, aantonen. Hey, we hebben gekeken naar hoeveel man-vrouw verhoudingen zijn. We voldoen aan de transparantie-eisen, et cetera. En als het een minimaal risicosysteem is, dan hoeft dat niet. En dus als je een soort assessment doet van je eigen systeem, maar als je door de mensen zelf laat doen die zelf de systemen maken, dan wordt bijna altijd alles laag risico. Omdat ze zelf de risico's ook niet inzien en wellicht juist de positieve kanten van het systeem wat ze bouwen.
En graag verder willen met het systeem.
En verder willen met het systeem.
Oh, dan keurt de slager zijn eigen vlees.
Precies.
Exact.
Ja. Precies. Dus, en daardoor zie je dat er nu weer de switch wordt gemaakt, dat er toch weer in binnen bedrijven andere teams worden aangehaakt die de assessments gaan doen. En dan is opeens de helft hoog risico, bij wijze van spreken. Ja.
Daar wil ik het zo even verder met je over hebben. Maar eerst even dit.
Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven startups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen 1 minuut. De tijd gaat nu in.
Hoi, Jasper Wiss hier, kwartiermaker van de Media Innovation Hub in Hilversum. Media Innovation Hub is een levendige community voor en door bedrijven, overheden en het onderwijs. Op deze plek stromen we innovaties in media, entertainment en gaming klaar voor de markt. Onze partners werken binnen de Media Innovation Hub samen aan innovaties op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, 5G-toepassingen, virtuele producties en deepfakes. Hiervoor is geen betere locatie te bedenken dan natuurlijk het hart van Europa's grootste mediacluster, het Mediapark. De Hub is een initiatief van de gemeente Hilversum, regionale ontwikkelmaatschappij Utrecht, Beeld en Geluid, Studio XNL, Metaverse Werkplaats, de Nederlandse Vereniging van Contentproducenten en Vodafone Ziggo. Aan jullie gast natuurlijk de vraag, hoe innoveer je met jullie organisatie en hoe werk je daarbij samen met andere belanghebbenden? En wellicht nog belangrijker, kom je een keer op de koffie. We zijn benieuwd naar jouw visie en wellicht is er wel een match. Tot snel, Media Innovation Hub.
Dank Jasper Vis van de Media Innovation Hub. Die wordt overigens op dit moment gelanceerd op het Mediapark. Daar gaan wij misschien straks na deze podcast met z'n allen heel snel naartoe rennen. Een reactie van jou, Dasje, want hij stelt jou een duidelijke vraag. Werken jullie ook samen met andere partijen om dit mooie, wat AI zou kunnen zijn, op te bouwen eigenlijk?
Ja, zeker. Ik denk dat dus misschien goed om voor de luisteraar te weten. IBM bestaat eigenlijk uit 3 grote onderdelen. We hebben IBM Research, dus die doen het onderzoek. Dus denk ook aan academisch onderzoek. Waar de quantumcomputers bijvoorbeeld vandaan komen die we maken. Dan hebben we IBM Technologie en die maakt software. En technologische software, die verkoopt die software. En we hebben IBM Consulting en dat is de adviserende tak aan bedrijven en overheden.
Daar zit jij bij.
Ik zit bij de laatste.
Ja.
En we werken met alle twee, met alle drie, we werken met heel veel verschillende partners samen. Dat kan met technologiepartners zijn. Denk bijvoorbeeld Microsoft is een van onze partners. AWS is een van onze partners. Maar ook vanuit de technologiekant ook de andere consultancies die partners zijn. Dus ik geloof ook niet dat je hier als één bedrijf de volledige wereld wat dat betreft zou willen domineren. Maar juist in samenwerking met andere bedrijven. Daar meer op door moet gaan.
Vind jij dat, Rob, een belangrijke ontwikkeling, die Media Innovatie Hub, dat die nu dus wordt gelanceerd? Of is dat praatclubje?
Nou, dat mag ik hopen.
Waar je koffie kan drinken.
Nee, als ik het goed begrepen heb en als ik Jasper een heel klein beetje kan inschatten, die je net hoorde overigens, dan wordt hier toch vooral het bewijs geleverd. Of in ieder geval onderzocht op welke manier we met nieuwe technologieën kunnen omgaan. Extended reality, artificial intelligence, noem het allemaal maar op. En de kunst is om er niet over te blijven lullen, maar gewoon te gaan met trial and error ook te gaan proberen wat het voor je kan betekenen. Dat is ook echt wel het doel. En de reden dat het hier zit, is omdat het ook belangrijk is dat een dergelijke innovatiehub dicht bij partijen zit die opdrachtgever zouden kunnen zijn. En die dus ook lekker om de hoek kunnen meewerken aan het testen van nieuwe mogelijkheden.
Is het een fysieke locatie?
Ja, het is een fysieke locatie.
Waar dan? Hier we zitten nu in beeld en geluid.
Ja, ik kan het nu gaan aanwijzen, Jos, maar dan weet niemand het. Maar het is op het Mediapark.
Oké. Okay.
Nee, dus ik heb net naar links gewezen, maar dan wijs ik eigenlijk niet anders dan naar de deur waar je doorheen moet om uiteindelijk naar buiten te kunnen. Nee, dus ik ben ervan overtuigd dat dit een eerste stap is. En uiteindelijk zit het natuurlijk veel meer in het feit dat nieuwe en oude, nou vooral oudere partijen die al heel lang in de media zitten, denk ik, door de deur nog verder moeten gaan openzetten voor elkaar en voor innovatieve ondernemers. Om die nieuwe modellen te gaan omarmen en te onderzoeken wat dan nieuwe businessmodellen zouden kunnen zijn, waar je met content en het produceren en uitbrengen van content geld kunt verdienen. Hoe je dat op een fatsoenlijke manier doet met elkaar, zodat iedereen daar in zijn waarde bij blijft. En ook hoe je dan vervolgens samen, want dat is misschien wel een beetje een toekomstbeeld, maar wellicht wel vanuit Nederland een nieuw internet zou kunnen gaan vormgeven. Dat is natuurlijk mijn eigen droom. Maar ik denk wel dat die noodzakelijk is, omdat er wel behoefte is aan een internet waar we veilig met content kunnen omgaan, veilig kunnen surfen over het wereldwijde web. En waarin ook weer een hele hoop interessante mogelijke nieuwe businessmodellen ontstaan, waarvan ik nu nog geen weet heb, maar dat is nou juist het spannende van. Die moeten we ontdekken met elkaar. Hij heeft je uitgenodigd, Dasha. Dus ga jij kijken of het voor IBM en wat is om samen te werken met zo'n innovatiehub? Is dat,
ik zal er zeker naar kijken.
Ja,
klinkt interessant.
Lekker politiek antwoord. Nee, dat snap ik. Daar kun je niet zomaar toestemming voor
helaas
geven.
Niet. Nee, ik kan niet Arvind opbellen, onze CEO, daar akkoord te geven.
Nee, dat klopt. Hey, terug naar die machtsverhoudingen waar we het straks over hadden. Want daar hebben we nog niet voldoende op doorgezaagd, denk ik. Hoe zie jij die nu? Wie heeft nu de macht op het gebied van AI op dit moment in de wereld?
Microsoft.
Ik zou inderdaad zeggen de grote techpartijen.
Meta en Microsoft.
Ik denk überhaupt de grote techpartijen. Dus denk ook aan de Googles, et cetera.
Ja.
En ik denk dus ook dat IBM een stake at the table heeft. Alleen dat het niet omdat het niet B2C is, dus niet richting consumenten toe. Maar heel erg achter de schermen bij bedrijven heel veel rondom AI ook wordt gedaan. Dus dat is zeker ook in het rijtje.
Maar dat zijn geen 25 handenvol vingers die we hier even snel opnoemen met elkaar. Blijf je toch bij die grote, komen we weer bij die grote machtsblokken. Mm-hmm. Moeten we dat doorbreken en hoe gaan we dat doen?
In Europa.
Is het gezond om dat zo te laten zijn? Als we het hebben over ethisch.
Ik denk dat inderdaad een diversificatie van macht en dus perspectieven heel belangrijk is. En daardoor dat ook heel veel platformen. Kijk, ik kan vooral, oh ja, dankjewel. Spreken voor IBM-strategie natuurlijk, daar weet ik het meeste van af. Is juist om een platform te maken waarbij je mensen, dus bijvoorbeeld AI-ontwikkelaars, data scientists, in staat stelt om zelf modellen te kunnen maken en er zelf mee te experimenteren. In plaats van alleen maar te zeggen, hey, dit is wat wij hebben en dat moet je gebruiken. Dus denk bijvoorbeeld aan de Hugging Face. Dat is een platform waarbij heel veel open source modellen staan. Waarbij heel veel mensen daar dingen kunnen toepassen, gebruiken, vragen stellen. En daar werken we bijvoorbeeld mee samen. Zodat je die modellen ook kan gebruiken. En niet alleen van specifieke techpartijen. Mm-hmm. We gebruiken bijvoorbeeld ook Llama 2 van Meta. Die staat bijvoorbeeld ook bij ons op het platform.
Ja, en dan ga ja, ik snap het. Dit kan lastig voor je zijn, omdat je natuurlijk bij IBM zit. En dat is ook een grote Amerikaanse partij. Maar we hebben het wel over alleen maar Amerikaanse partijen. Dus we hadden en we begonnen deze dit mooie podcast samen over de biased kant van. Hoe krijgen we hem ooit unbiased als de Amerikaanse partijen leading zijn in de data die erin gaan?
Ja, dus niet alleen de data, maar ook het coderen. En ook misschien wel samen nadenken over de ethische kant. Je liet bijvoorbeeld in een workshop een kaartje zien van de wereld. En dan was de landen waar heel veel data vandaan komen, waren heel erg opgeblazen. En landen die waar geen data vandaan kwam, waren een soort van ingeslonken. En dan zag je dat uit Afrika komt bijna geen data. Hè? Dan, wat moet er dan gebeuren om te zorgen dat onze stereotypes, want die hebben we nogal over het continent of de verschillende landen of de verschillende bevolkingsgroepen, ja, dat die ook afnemen. En moeten we dan ook Afrikaanse coders betrekken en Afrikaanse denkers over ethische vraagstukken?
Zeker, ja. En die kaart gaat over specifieke benchmark datasets inderdaad, waar we aan de hand AI-systemen worden getest. En ik denk zeker dat aan de ene kant en juist dataverzameling rondom minderheden, dat dat heel erg kan werken. En ook juist die continenten zelf in staat te stellen om hun eigen systemen daarin te maken die passend zijn binnen hun eigen cultuur, normen en waarden, raamwerk waarin ze opereren. In plaats van dat wij zeggen, hey, dit is wat, wat gedaan moet worden of gebruik dit. Wat je bijvoorbeeld ziet, vond ik wel een mooie. Ik was laatst op een literaire avond van de Bali. En daar was iemand, een schrijfster uit IJsland. En die gaf aan dat bijvoorbeeld IJsland, omdat er zo weinig mensen binnen IJsland wonen, de overheid geïnvesteerd heeft in een eigen taalmodel, zodat de taal niet verloren zou gaan en dat het daadwerkelijk ook correct IJsland uit zou komen. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van die diversificatie. Moet je natuurlijk wel de wat geld hebben om dat te kunnen doen. Maar ik denk dat soort manieren om juist te kijken hoe kunnen we diverser maken en juist ook van hele specifieke talen daar mee te nemen, dat kan bijdragen.
Nou, ben jij een ambassadeur van ethiek? Noem ik je maar even. Hoe ga jij, want jij kunt als onderdeel van een IBM, kunnen jullie natuurlijk ervoor zorgen dat er externe bronnen gebruikt worden om die AI beter of van meer verschillende data te voorzien. Wat zou jij adviseren aan onze wereldwijde partijen? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
Nou, wat onze strategie is, en daar ben ik het heel erg mee eens persoonlijk, is dat er in plaats van het volledige internet wordt gebruikt zonder dat je weet, dus zonder dat je toestemming hebt gegeven of die data gebruikt mag worden. Denk aan dat de New York Times ook een juridische actie overweegt tegen OpenAI, omdat daar dus teksten van New York Times zijn gebruikt en er niet naar terug wordt gerefereerd.
Bronvermelding,
et cetera. Dat er juist gekeken wordt naar datasets specifiek voor de juridische industrie bijvoorbeeld. Als we kijken naar wat voor soort casuïstieken die er zijn, waar je daadwerkelijk weet dat je het mag gebruiken, dat je weet wat erin is gegaan. Dus niet alle tweets van weet ik veel nog wel wie ooit een keer op 4 jaar geleden op een oude zondag iets heeft getweet. Maar weet wat erin is gegaan, dat je weet dat de informatie betrouwbaar is en dat het heel specifiek toegespitst is op jouw toepassing. Ik denk dat dat voor bedrijven heel belangrijk is. En na te denken, aan de ene kant, hoe erg is het als er fouten in zitten? Of hoe controleer ik dat er fouten in zitten? Dus is er iemand die ernaar kijkt en is die bewust van dat er fouten in kunnen zitten die het genereert? Ten tweede is dat soms het ook vrij duur kan zijn om generatief AI voor sommige vraagstukken te gebruiken. Omdat je betaalt per token, per aanvraag, zou je het kunnen zeggen. En voor sommige simpele toepassingen is het helemaal niet waard om dat te gebruiken. Dat is veel te duur voor. Dan kan je veel beter een simpeler model gebruiken om tot hetzelfde effect te komen dat de business case nog klopt. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. En als je kijkt wat ook, en dat komt keer op keer, ik heb het idee dat dat met elke technologie is. Het is natuurlijk heel leuk. Het is heel leuk om aan te werken. Het is heel erg leuk om mee te spelen en te denken, oh, we kunnen het nu tegen heel veel dingen toepassen. Maar juist het proces eromheen, het trainen van mensen, et cetera, zijn zo belangrijk om het tot een succes te maken en dat het niet alleen maar bij een leuk innovatieproject blijft, maar dat het daadwerkelijk integreert in je bedrijfsprocessen.
Als je nou kijkt naar Er wordt ook gezegd, het gaat ontzettend hard. Hè? Je ziet het nu, daar hadden we het straks over. En we mogen er nu allemaal mee spelen. Maar omdat we er allemaal mee gaan spelen, leert machine learning ook nog steeds meer. Dus dat gaat alleen maar harder, exponentieel harder. En er zijn natuurlijk hele bevolkingsgroepen mensen doodsbang. Moeten ze bang zijn?
Bang voor wat?
Bang dat, zoals zij het zeggen, de AI dingen gaat overnemen. Mm-hmm. En we straks niet meer heel veel dingen zelf kunnen bepalen.
Ik denk dat we wel heel bewust moeten zijn hoe de technologie ons beïnvloedt. Dus ook als we nu kijken naar bijvoorbeeld social media en filterbubbels, hoe dat onze politieke voorkeuren beïnvloedt. Ik maak me wel persoonlijk zorgen op hoe het de impact op onze democratie van generatieve AI en nieuws, fake media, überhaupt, hoe weet je nog of iets klopt wel of niet. En er wordt zeker veel werk in verzet.
Ja, dus ik zie zorg van die overlees. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Mm-hmm. Ik heb er 3. Die continu geconfronteerd worden met allerlei ellende in sociale kanalen. Gesprekken hebben we thuis aan de eettafel 's avonds. Dat ik denk, wat? Wacht even. Denken jullie serieus dat het zo zit? En dan moet je wordt al niet zo heel erg geloofd als ouder. Dan moet je toch goed voor de dag komen, wil je daar verandering in brengen?
Ja, dan heb je heel wat om tegen op te boksen. Want er wordt continu en er wordt soort eindeloos gemaakt, hè, met generatieve AI, maar ook eindeloos aangeboden. Mm-hmm. Dus ja, daar moet je dan aan die keukentafel tegen
onzin, zal ik maar zeggen. De share of voice van onzin is zoveel groter dan de share of voice van wat we dan denken dat wel fatsoenlijk en unbiased is.
En ik denk dat dat wel hele interessante dingen zijn. Want heel veel vraagstukken zijn in principe niet nieuw rondom ethiek. En fake news en et cetera. Wie moet je vertrouwen is ook niet nieuw.
Maar aan jou vertrouw ik wel. Als jij het nou gewoon zegt. Toch, Rob?
Ik ben wat minder snel van vertrouwen dan jij. Oh.
maar dus dat aspect zelf is niet nieuw. Alleen het wordt heel erg vergroot en we moeten er opeens op een hele andere manier over nadenken, omdat het vast wordt gelegd in code en op hele grote schaal wordt toegepast. En dus dat is iets waar ik me zeker zorgen over maak. En ik maak me ook zorgen over juist hele vrij simpele statistische modellen, die ook op heel veel plekken van toepassing zijn, die al tot hele schadelijke gevolgen kunnen zijn als die niet met bewustzijn ontwikkeld zijn.
Zoals?
Denk bijvoorbeeld aan opzoeken van fraude bij overheidsinstanties, maar ook bij andere instanties. Wat heel vaak vooringenomen is op bepaalde achtergrond, etniciteit, et cetera.
En de belasting even als mooi voorbeeld geven bij
toeslagen.
Ja, precies. En ik denk dat dat soort situaties zich nog veel vaker al voordoen. Alleen dat we er nog niet bewust van zijn dat die er zijn. En dat we juist ook bij dat soort vraagstukken niet moeten vergeten. Het is niet alleen maar generatieve AI wat ervan, maar juist bij de hele simpele statistische modellen, waarbij niet duidelijk is wie er verantwoordelijk voor is voor de uitkomst. Het ook al van groot belang is om de ethische vraagstukken mee te nemen en bewust te zijn daarvan.
Daar heb ik nog een vraag over. Misschien wel een concluderende. Dat zien we dan wel aan de hand van jouw antwoord. Maar ik maak me wel zorgen over het feit, wij zitten in een business-to-business organisatie. Pepper, deze podcast, is voor ondernemers. Ondernemers zijn meestal positief en actief met de toekomst bezig. En daardoor vinden wij het ook zo gaaf om met ondernemers te werken. Maar we hebben ook een hele hoop mensen in Nederland, maar op de hele wereld, die helemaal niet weten wat ze nou precies van AI moeten verwachten, laat staan wat het is. Wat is nou jouw boodschap aan al die mensen, met alles wat ze horen, wat zou je ze nou willen zeggen?
Ik zou echt zeggen, ga je erin verdiepen. Kan op een hele simpele manier met een cursus. Je hebt ook van de Nederlandse AI-cursus tot heel veel andere gratis online cursussen die je kan doen, om een beter beeld te begrijpen wat het is. Dus ik denk juist als je, het gaat alleen maar een groter deel van onze maatschappij worden, hoe we worden beïnvloed, maar ook überhaupt waar we gebruik van maken. En daarvoor is het belangrijk om te begrijpen hoe de mechanismes erachter werken.
Dus onbekend maakt onbemind. En als je het wat beter begrijpt, dan wordt het wat minder duister en spannend. En dan
klopt. En weet je ook wanneer je moet ingrijpen en wat voor soort dingen je het niet wellicht wilt gebruiken. Wat ik bijvoorbeeld laatst zag is een innovatie dat je nu een app hebt die dan traint op jouw chatgeschiedenis. En dan dus je niet meer op dating apps met iedereen hoeft te chatten. Maar die doet jou napraten. Zodat je sneller ook op date kan. En dan eigenlijk het deel skipt van dat je met 10 mensen tegelijk gaat daten.
Hoe ga je dat dan later de lol helemaal uit daten dan eigenlijk?
Trouwens, lieve Willemijn. Leuk dat je me ten huwelijk hebt gevraagd. Maar het was een geautomatiseerd gesprek wat we hebben gehad aan het begin.
Maar dan draai ik hem nog even om. Ja. Dat is dan de allerlaatste vraag. Daarna gaan we afsluiten. Jij zit in een grote onderneming die veel invloed heeft. Er zijn grote platforms die dat doen. Ondernemers die werken met AI. Wat zou je ons allemaal als tip willen geven? Hoe krijgen we die mensen mee?
En welke mensen?
De consumenten die bang zijn, die het niet weten, die het moeilijk vinden.
Ik denk dat er heel veel waarde toevoegingen door AI kunnen zijn. Maar denk dus ook na over wat voorziene en onvoorziene consequenties daarvan kunnen zijn. Dus we hebben ook van die workshops die we toepassen van denk na aan de eerste consequenties, maar misschien ook aan de onvoorziene consequenties. Hoeft niet erg te zijn, maar misschien kan je die mitigeren op een bepaalde manier. Dus ik zou zeggen, zeker dat. En wees transparant over hoe je AI toepast. En waar het goed in is en waar het niet goed in is. Dus als je een model traint heel specifiek voor de regio Hilversum en heel specifiek op een bepaalde soort mediazender hier, dan zal het niet heel goed zijn in het identificeren van nieuws in China, bij wijze van spreken. Hmm. Dus wees daar ook heel transparant over. Zonder het one solution fixes all idee te geven.
Dus als ik hem zou mogen samenvatten, een heel klein zinnetje, laten we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar.
Ja, dat is een hele mooie.
Dat helpt misschien wel. Dankjewel, ja. Dasha, voor een onwijs leuk gesprek over AI.
Ja, dankjewel.
En dank jullie allemaal voor het luisteren naar Pepper. Nog even ter info. En ook Jos natuurlijk, dankjewel.
Voordat
ik dat vergeet. De ROM werkt in deze regio samen aan de nieuwe digitale samenleving. Dat zei ik straks al. Daar hoort artificial intelligence, kunstmatige intelligentie ook bij. Samen met heel veel partners willen we hier, onder andere op het Mediapark, de landingsplaats verzorgen waar gewerkt wordt aan essentiële maatschappelijke thema's. Over de nieuwe veilige digitale samenleving. Denk aan het oplossen van fake news, filterbubbels, maar ook ervoor zorgen dat iedereen veilig op een nieuw internet kan surfen. Dus nogmaals speciale dank aan Dasha voor jouw mooie interview live vanaf de Dutch Media Week in Hilversum. En dank ook voor de pitch in deze aflevering, Jasper Vis van de Media Innovation Hub, waar wij zo meteen heel hard naartoe gaan rennen. Deze aflevering werd live opgenomen vanaf de Dutch Media Week. Tot de volgende.
Dankjewel.
Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, .Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Groei door met ROM Utrecht Region.